Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat je ook hier mag zijn deze ochtend. Heer, we zien uit naar zijn overdenking en ik wil hem ook zegenen in de naam van Jezus. Heer, en dat ook de woorden die hij in zijn hart gelegd heeft voor ons, gekregen heeft voor ons, dat ik die ook vrijmoedig mag vertellen. Amen.
Hele goedemorgen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema houvast op weg naar kerst. Het is de adventstijd die is begonnen vandaag. En vroeger had ik daar eigenlijk nooit zoveel mee, maar ik dacht vanmorgen laten we daar eens weer stilstaan. Het is voor ons in, u weet dat waarschijnlijk, dat ik mijn leven lang heb gewerkt bij OM, Operatie Mobilisatie. Dit jaar is een bijzonder jubileumjaar voor ons, want het is 50 jaar geleden dat wij begonnen zijn te werken met schepen. De Logos, later de Doulos, de Logos 2 en nu tegenwoordig de Logos Joop, Logos Hoop. In die 50 jaar hebben die schepen 50 miljoen bezoekers gehad, bijna. Dus dat is waard om te vieren en de dankbaarheid terug te zien. 50 jaar van Gods ongelooflijke trouw in hoogtepunten en dieptepunten. De adventstijd, die begint nu. 4 weken duurt dat voor de kerst. Het Latijnse woord voor komst of het komen is Adventus. God komt naar ons toe. En daarmee is het Advent, is de voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin we de komst, maar ook de wederkomst van Jezus verwachten en ons daar bijzonder op richten. Wij hebben nu door de corona de 1,5 meter samenleving. God doet daar gelukkig niet aan mee. Hij had er alle reden voor om op een afstand te blijven. Deze wereld gaat zwanger aan onrecht, aan honger, terwijl het helemaal niet nodig is, aan oorlog, aan criminaliteit, aan seksuele verwarring en perversie op alle fronten. Ik heb van de week 2 uur durende documentaire over Maradona bekeken. Wat een arm verhaal. Een jongen uit de armste wijk van Buenos Aires, die zo goed kan voetballen dat sommigen hem zien als de beste ooit. Hij wordt de held in Italië. En dan later komt zijn leven in verval, prostitutie, drugsgebruik, de maffia. En dan denk ik, ja, dat is echt het beeld van deze wereld. God had alle reden om op afstand te blijven. Maar heeft hij niet gedaan. Juist daarom heeft hij het niet gedaan. Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen. Hij is gekomen voor zondaars. Om hem te redden en hem nieuw leven te geven. Waarom is houvast in het leven zo belangrijk? Het woordenboek zegt, houvast is iets waar je je aan vasthoudt en waar je steun aan hebt. Voor sommigen van jullie is het jaar wat zo ten einde gaat lopen misschien een jaar geweest waar je zware klappen hebt gekregen. Zoveel krijgen zware klappen, waar we vaak niet op voorbereid zijn. We verliezen een kind. Je partner komt te overlijden. Jij krijgt te horen. Je hebt kanker. En nu is het niet meer die of die of die. Nee, nu ben jij aan de beurt. Misschien dat je door de corona je bedrijf failliet ziet gaan. Waar je je leven hebt in geïnvesteerd. Wat je misschien wel hebt overgenomen van je ouders. En wat al in het vorige slag het bedrijf van de familie was. Dan word je teruggeworpen op de dingen waar het in het leven echt omgaan. Alle bijzaken die, die verbleken dan in het licht van wat jou overkomt. Als alles om je heen anders wordt en donker wordt, dan kan het evangelie je opbeuren en hoop geven zoals niets anders dat kan. Jezus, die wil jou en mij duisternis verlichten. Als je de evangelie leest, we hebben Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan is het interessant om te zien hoe vooral Matthäus, Marcus en Lucas veel overeenkomsten hebben. Johannes is een evangelie met een ander karakter. Maar hoe elk van de vier evangelieën een eigen benadrukking hebben. Matthäus die benadrukt het feit dat Jezus de beloofde Messias is. In het begin van Matthäus vind je keer op keer de uitdrukking dat het gebeurt zoals is geprofeteerd. Overeenkomstig het woord van de Heer. Het Marcus evangelie is voor een derde bezig met het lijden en het sterven van Jezus. Dus Marcus schildert ons Jezus als de lijdende knecht. Die ook door Jesaja zo wordt genoemd in zijn profetie. En dan het Lucas evangelie. Lucas die zet Jezus vanaf het begin van zijn evangelie neer als een historische persoon. Iemand die er echt geweest is. En dan Johannes, die zet Jezus neer als de Godmens. Helemaal mens, maar ook helemaal God. En allerlei dingen worden van Jezus daar genoemd, die zijn Godheid onderstrepen. Zo begint hij ook. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En even later, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Johannes maakt daarmee korte metten met de gedachte dat God een soort afwezige God is. Dat denkbeeld wordt door Johannes aan diggelen gegooid. We gaan lezen met elkaar uit Lucas. En dan begin ik met Lucas 1 en dan een paar versen uit Lucas 2. Lucas 1. De openingsversen van het evangelie zoals Lucas het heeft beschreven. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van vooraf aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, o hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dus Lucas legde de nadruk op dat hij te rade is gegaan bij mensen die ooggetuigen waren, die uit eigen ervaring vertellen wat ze hebben gehoord en wat ze hebben gezien. Hij legde de nadruk op dat hij het allemaal nauwkeurig onderzocht heeft. Hij legde de nadruk op dat hij het geordend heeft beschreven met de bedoeling dat de lezer onder de indruk zou komen van de betrouwbaarheid van dat wat hij beschrijft. Zo begint Lucas. En Lucas heeft het evangelie geschreven wat we nu kennen, het evangelie van Lucas. Hij heeft ook de handelingen der apostelen geschreven. In die beide boeken komen ontzettend veel historische feitjes aan de orde die genoemd worden. Plaatsnamen, mensen, allerlei dingen die je zeg maar na kunt gaan. Klopt dat allemaal wel? Het is de historicus Ramsey die Lucas op grond daarvan beschrijft als een eerste klas historicus. Lucas was een arts, het was geen domme jongen, het was een onderlegde man. En hij heeft alles nauwkeurig nagegaan en heeft het te boek geschreven voor jou en voor mij, opdat wij de betrouwbaarheid zouden erkennen van dat wat hij beschrijft. Dat is het begin. Dan Lucas hoofdstuk 2. Dan lees ik vers 1 tot 7. Het gedeelte wat we straks met kerst ongetwijfeld ook zullen horen, zullen lezen, zelf misschien zullen lezen. En het geschieden in die dagen. Dat er een verbod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en uit het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn onbetrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. En het geschiedde in die dagen. James Tour is een hoogleraar in de chemie. En hij is niet alleen hoogleraar in de chemie, hij is vooral bekend omdat hij wereldwijd de meest toonaangevende wetenschapper is op het gebied van de nanotechnologie. Dat is de technologie die zich bezighoudt met de dingen op moleculair niveau. Als je van hem wat horen wil, dan kun je op YouTube dus zijn naam intypen en dan vind je allerlei buitengewoon interessante voordrachten van deze man. Hij is een Jood, hij is een uitgesproken christen. En in een gesprek met Andries Knevel wordt hem de vraag gesteld: ervaart u geen spanning tussen geloof en wetenschap? Waarop hij bijna uit elkaar ontploft en zegt: de spanning? Hij zegt: mijn wetenschappelijk onderzoek brengt mij juist dichter bij hem. Ik heb door mijn werk als wetenschapper nog veel meer redenen dan de doorsnee mens om God te prijzen. Biologische cellen bijvoorbeeld, zegt hij, die zijn zo ongelooflijk complex. Elk jaar komen we meer aan de weet hoe het allemaal in elkaar zit en staan we meer en meer perplex. En dan verwijst hij in zijn gesprek met Andries naar de opstanding van Jezus uit de doden als het ultieme bewijs dat het Jezus is waar we naar moeten luisteren. En dan zegt hij erbij: ik mag hier op de universiteit en in mijn kring van wetenschappers elke week wel iemand tot geloof in Jezus leiden. De meest toonaangevende wetenschapper op het terrein van de nanotechnologie. Maar de wereld is zo verwarrend. Tegelijkertijd lees ik, en ik zal de naam niet noemen, want daar gaat het niet om. Het gaat om het principe. In een heel bekend weekblad in Nederland, over een hele bekende predikant. En die zegt: ach, je moet God niet zien als een werkelijkheid buiten ons bestaan. God is slechts de personificatie van wat de mens zelf heeft ontdekt. God is niet de schepper van de hemel en de aarde. Wij danken ons leven aan een lang evolutieproces. Een onvoorstelbaar experimenteel gebeuren, zonder enige aanwijsbare bedoeling of zin. Ik citeer letterlijk wat er in het artikel staat. En dan zegt hij: de opstanding van Jezus, ach, dat zie ik als een diepzinnig verhaal, dat het met de dood van deze man niet afgelopen is, dat zijn woord doorgaat en dat anderen dat van hem overnemen. En dan zegt hij aan het eind erbij: maar ik heb niet de behoefte om mijn gedachten erover in een kerkdienst uit te spreken. Met andere woorden, daar zitten mensen in een kerk te luisteren naar iemand die niet echt zegt wat hij echt gelooft en die met een kluitje in het riet stuurt, die zich uitspreekt als theoloog op wetenschappelijk terrein waar hij de ballen verstand van heeft en ondertussen mensen in verwarring achterlaat. Hoe verwarrend kan het zijn? De atheïst Richard Dawkins die schreef een boek, God als misvatting. In een debat met een christen hoogleraar wiskunde aan de Oxford Universiteit, die ik persoonlijk heel goed ken, John Lennox, stelt hij dat het geloof in God en een leven na dit leven slechts een kinderlijke misleiding is. Tegelijkertijd is er Emmanuel Rutte aan de VU in Amsterdam. Hij doseert filosofie. Hij studeerde wiskunde in Delft. Hij had niks met godsdienst. Hij noemde zich areligieus. Hij zegt daar zelf over, ik vond het hele thema onzin. Maar toen ik voor het eerst de argumenten voor het bestaan van God hoorde, toen werd ik geïrriteerd. Ik dacht, waarom heb ik deze argumenten nooit eerder gezien? Waarom zijn ze zo goed verborgen gehouden? Dit moet veel algemener bekendgemaakt worden. En dan zegt hij in de wiskunde, daar zocht ik naar de structuur in de werkelijkheid. Buiten de wisse natuurkunde was er volgens mij qua waarheidsclaims weinig relevant te vinden. Ik ben nu een overtuigd christen. En dat zegt hij in een hele interessante podcast die je over hem kunt vinden. Emmanuel Rutte. En dan iets van vragen naar het, of de argumenten over God of zo. Als je dat googelt, dan vind je dat. En dan zegt hij, ik ben nu een overtuigd christen. Maar dat is voor mij een lange weg geweest. Ik begon vragen naar betekenis te stellen, maar daar helpt de wiskunde mij niet bij. Toen ben ik filosofie gaan studeren en daardoor kwam ik in contact met Augustinus. Augustinus, de kerkvader in de vroege kerk. En die verwees continu naar de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die ging ik toen ook maar eens lezen. En toen zegt hij, Manuel, nu hoogleraar filosofie, professor filosofie en VU in Amsterdam. Nu zegt Emmanuel, ik raakte gefascineerd door de persoon van Jezus. Zijn optreden, zijn handelen, zijn uitspraken, het boeide me mateloos. Ik dacht, van jou wil ik wat meer weten. Ik ben mezelf toen al snel een christen gaan noemen, tot verbazing van mensen om me heen, die mij heel goed kennen. Hoe verwarrend kan het zijn? Aan de ene kant een dominee, die praat zoals ik net citeer, in de kerk. Aan de andere kant een Brits filosoof, Anthony Froome, die de meest toonaangevende atheïstische filosoof in de jaren 90 was, die op 83-jarige leeftijd in een interview met de BBC plotseling verklaart dat hij tot de overtuiging is gekomen dat de meest aannemelijke uitleg van de wereld zoals wij die om ons heen gadeslaan, dat is that there must be a great mind behind it all. En schrijft met iemand anders vervolgens een boek God Exists, God bestaat. Hoe verwarrend kan het zijn? Als alles in je leven schudt, dan val je terug op de naakte fundamenten. Mijn vrouw is ruim 1,5 jaar geleden overleden. De liefde van mijn leven. Ik leef sindsdien niet met een gat, maar met een krater in mijn leven. Iemand die ook een echtgenoot verloor, zei, Joop, je beschrijft het goed, maar die krater, die wordt uiteindelijk een gat. En toen zei ze, maar dat gat, dat zal er altijd blijven. Op dat moment, in haar ziekte, na haar sterven, had ik geen enkele interesse in het NOS-journaal. Dat er een zak voor Sinterklaas bij iemand aan de deur gezet wordt, of dat er wat drugs gevonden was in een auto van iemand in Amsterdam. Het interesseerde me totaal helemaal niets. Wat mij wel interesseerde, en daar heb ik heel veel over nagedacht. Wat zijn nou de fundamenten in mijn leven, de waarheden in mijn leven, die staan als een huis. Of ik het nu voel of niet voel, of ik het ervaar of niet ervaar, wat zijn die fundamenten? Als je leven schudt, dan val je terug op die dingen die staan als een huis waar jij uiteindelijk op bouwt. En dat is de vraag. Wat blijft er over van jouw geloof als jouw wereld op haar fundamenten komt te schudden? De apostelen die benadrukken de betrouwbaarheid van hun getuigenis over Jezus. Zij leven in een orale samenleving, waarbij mensen het vertelden van de een naar de ander. Zo ging dat. De boeken zoals wij die nu kennen, die waren er toen nog niet. Alles wat er was, was met de hand beschreven. Dus je had, het boek was buitengewoon kostbaar. Maar het moet zo zijn geweest dat mensen om de apostelen heen, misschien de apostelen zelf ook, wisten, wat wij vertellen is zo belangrijk, dat voordat de apostelen doodgaan, moet het worden opgeschreven om betrouwbaar bewaard te blijven voor de nageslachten. Zodat het waarheidsgetrouw steeds zal kunnen overleven van de een op de ander. En dan leggen alle apostelen er de nadruk op dat wat ze zeggen betrouwbaar is. Lucas doet dat. We hebben het gelezen. Maar ook, als je bijvoorbeeld ziet dat bij de zelfmoord van Judas, moet er een vervanger worden gezocht voor Judas, om de groep van 12 apostelen compleet te maken. En dan staat er dat als ze een vervanger zoeken, het iemand moet zijn die met hen moet kunnen getuigen van de opstanding van Jezus uit de dood. Met andere woorden, het moet iemand zijn die het ook gezien heeft, die het heeft meegemaakt, die erbij was. Johannes die schrijft in zijn brief, wat wij gezien hebben en met onze ogen, wat we gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, dat verkondigen wij ook u. Dus let op die woorden, hè. Gezien, aanschouwd, aangeraakt. Petrus schrijft in zijn brief, toen wij u de komst van Jezus verkondigden, toen baseerden we ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met onze eigen ogen zijn grootheid gezien. En Paulus die schrijft in een van zijn brieven, van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Lucas legde de nadruk op, alle apostelen zeggen het, hun getuigenis is een betrouwbaar getuigenis. We kunnen ervan op aan. James Stour, die wetenschapper uit de nanotechnologie, die zegt daarbij, hij zegt, hoe kun je nou geloven dat wat er in de evangelie staat, lariekoek is, dat het is verzonnen. Want bijna al de apostelen, en misschien wel allemaal, maar van Johannes is het niet helemaal zeker, die hebben hun leven gegeven, die zijn vermoord om wat ze vertelden en wat ze deden. Ze zijn erom vermoord, allemaal. Nou, je kunt nog, geen weldenkend mens kan volhouden dat ze zijn gestorven, dat ze zich hebben laten vermoorden om iets wat gewoon een vars was. Het was niet waar, het was een leugen, het was een verzinsel. En dan zie je, de apostelen zijn niet alleen betrouwbaar in hun getuigenis, maar de Bijbel is een betrouwbaar geschrift. En dan met name de geschriften van de apostelen. Als je als wetenschapper een oud geschrift uit de oudheid moet waarderen op de mate van betrouwbaarheid, dan zijn er drie factoren waar je naar kijkt. De eerste vraag die je stelt, dat is de vraag, hoe dicht stond de schrijver bij dat waar hij over schreef? De tweede vraag die je stelt, is wat wij hebben nu aan het oude document, is altijd een kopie van een kopie van een kopie. Het origineel is er niet meer, maar we hebben wel ergens een kopie. Nou, uit welke tijd stamt het oudste kopie van wat wij nu nog hebben? En hoeveel tijd zit er tussen het oudste kopie en het origineel dat geschreven moet zijn? Hoeveel tijd zit er tussen? En dan is het natuurlijk duidelijk, hoe meer tijd er tussen zit, hoe minder de mate van betrouwbaarheid, hoe minder tijd ertussen zit, hoe groter de mate van betrouwbaarheid.
En dan in de derde plaats is er de vraag, we hebben een oud kopie, misschien hebben we een aantal oude kopieën. Hoeveel oude kopieën zijn er van? En dan is het ook duidelijk dat hoe meer er zijn, hoe groter de mate van betrouwbaarheid is, dat het dus klopt wat erin staat. Nou, als je dat toepast op de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament, dan is de conclusie dat de evangeliën de meest by far, verreweg, de meest betrouwbare documenten uit de oudheid zijn. Want ze zijn geschreven door ooggetuigen. Dichterbij kun je niet komen. Maximale betrouwbaarheid. In de tweede plaats, hoeveel tijd zit er tussen het oudste wat we hebben en het origineel? Bij de evangelie praat je dan in sommige gevallen over slechts tientallen jaren. In veel andere geschriften, uit de Griekse tijd bijvoorbeeld, heb je het al gauw over 1000 of meer dan 1000 jaar. Bij de evangelie niet. Hoeveel oude kopieën zijn er? Wel, heel veel geschriften uit de Griekse tijd, daar hebben we eigenlijk maar een paar kopieën van. De meeste is van de Ilias, daar heb je meer dan 100 oude kopieën. Maar bij de evangelieën zijn er bijna 6000 oude kopieën. Dus als je wetenschappelijk de vraag stelt, hoe groot is de mate van betrouwbaarheid, dan is de evangelie het meest betrouwbare document dat wij uit de oudheid hebben. Is dat niet geweldig? Dat het getuigenis is van Jezus, wiens geboorte wij met kerst gaan vieren, in de wereld waarin wij leven. En dat is Jezus, waar de apostelen over schrijven, een rots waar wij op kunnen bouwen. Zijn persoon, zijn leer, zijn leven, zijn wonderen, zijn beloften, zijn dood en opstanding zijn zo bijzonder. Ik las een tijdje geleden van een Afghaanse vluchteling die in een cel in Schiphol zat en besloot om zelfmoord te plegen. Hij had een boek uit de bibliotheek gepakt en op de avond dat hij zijn plannen zou uitvoeren, toen wachtte hij tot de nachtwaker weg was en ondertussen moest hij om de tijd te doden iets doen, dus hij besloot het boek te pakken. Dat bleek de Bijbel te zijn. En hij sloeg het open en ging lezen in de bergreden. En hij las die woorden. Hij begon helemaal te shaken. Dit zijn zijn eigen woorden. Hij zegt, de woorden raakten mij zo diep. Zulke mooie woorden, die had ik nog nooit gelezen. Hij heeft afgezien van zijn plannen. En hij dacht bij zichzelf, als ik daar morgen verder in ga lezen. Ik heb nou nog maar zo'n klein stukje gelezen. En ik weet nog niet hoe ik het heb. Wat gebeurt er met mij als ik dat hele boek ga lezen? De woorden van Jezus, de leer van Jezus, de persoon van Jezus, die zijn zo niet van deze wereld, die zijn zo prachtig mooi, dat de persoon van Jezus is een rots waar wij op kunnen bouwen. Zijn opstanding uit de doden is ook zo'n verhaal. Dat staat als een huis. Er zijn juristen geweest die als jurist hebben gekeken naar de vraag, is hij echt opgestaan uit de dood? Of moeten we het afwijzen als een onbetrouwbaar verhaal? En juristen kwamen tot de conclusie dat je er niet omheen kunt dat feit heeft plaatsgevonden. En hoe kan het ook anders? Jezus is niet zomaar aan één of twee verschenen na zijn opstanding. Paulus zegt op een gegeven moment, hij is verschenen aan meer dan 500 tegelijk, van wie het merendeel vandaag nog in leven is, zegt Paulus. Dus in zijn tijd, je kon het nog navragen, die mensen waren er nog. En dan wat ik al zeg, de apostelen hebben daar hun leven voor gegeven. Wie geeft zijn leven? En dan niet zomaar één of twee, nee, meer dan 10. Wie geeft zijn leven voor een leugen? En dan als er over Jezus' opstanding wordt verteld, dan gebeurt het uitgerekend in Jeruzalem, waar ze nog maar zo kort daarvoor scanderen, kruisig hem, weg met hem. Als het al een leugen was, dan had je verwacht dat ze in een bootje gesprongen waren en naar de Batavieren hier in de Lage Landen waren gekomen, ver bij Jeruzalem vandaan. Maar nee, uitgerekend in Jeruzalem, wordt de opstanding van Jezus uit de dood voor het eerst in de hele wereld verkondigd. En dan, dan gaan wij weg naar kerst. En dan zullen we de woorden horen en het geschieden in die dagen. Weet je, dat geeft jou en mij houvast. De betrouwbaarheid van de woorden van de apostelen. En de ongelooflijke schoonheid. En alles wat hij zegt en belooft en wie hij is. Van de persoon van Jezus Christus. En het geschieden. Kerst gaat over de historische komst van Jezus in onze wereld. Zo is het. God ziet echt om naar ons, naar jou, naar mij. Dat historische gebeuren, dat is mijn houvast. Dat is jouw houvast. In voor- en tegenspoed. Ongeacht ons gevoelen of beleven. En het geschieden. Als anderen zeggen dat het allemaal niet echt zo is gebeurd, dan is de vraag, wie wil ik geloven? Iemand die 2000 jaar nadat het is gebeurd daar allerlei verhalen over ophangt? Of geloof ik de mensen die zeggen, wij waren erbij. Wij hebben het gezien. Wij hebben hem aangeraakt. Dan is voor mij die keus gauw gemaakt. En het geschieden. Jezus is gekomen om ons, jou en mij, leven te geven. Hier en nu. Maar ook een leven over de grenzen van de dood heen. De apostelen zeggen van hem, dat wie op hem vertrouwt, nooit beschaamd zal uitkomen. Dat is ons houvast. In leven en in sterven. En dat maakt kerst een feest. Amen. Zullen we samen een moment hebben om stil te zijn en te danken en te antwoorden in ons hart op dat wat we gelezen hebben. En dan wil ik afsluiten. Zo die prachtige woorden zingen, Heere. Hoe groot zijt gij, mijn Heer, mijn God. We danken u dat wij het voorrecht, het ongelooflijk grote voorrecht hebben gekregen in ons leven. Dat wij van u mochten horen. Wij danken u voor de werking van de Heilige Geest in onze harten, als het geloof in ons gewekt is om ons vertrouwen op u te stellen. En wij danken u dat u nog altijd iedereen uitnodigt om dat te doen. Kom tot mij. Vertrouw op mij. En we danken u, Jezus, dat u, wie u bent, uzelf, fundament bent onder onze voeten. En wij danken u voor het prachtige en betrouwbare getuigenis van uw apostelen die dat in de wereld hebben achtergelaten. Een getuigenis wat nu over de hele wereld wordt verspreid en wat bij zoveel geloof en weerklank vindt. Heer, wij danken u dat dat het fundament is onder onze voeten. Ook op die momenten dat alles tegen lijkt te zitten. Dat we klap na klap lijken te verwerken. Dat ons leven op zijn fundamenten te schudden staat. We danken u, Heer, dat die fundamenten staan als een huis. En we danken u dat we zo het kerstfeest mogen vieren. En het geschieden. Zo is het gegaan. We prijzen u daarvoor. We danken u daarvoor. Dat u niet op corona-afstand bent gebleven van deze wereld. Maar dat u ongelooflijk dichtbij gekomen bent. Dat u in onze huid gekropen bent. In mijn huid gekropen bent. Om voor mij te lijden en te sterven. En de vrede te dragen die mij en ons de vrede brengt. In Jezus' naam.